Ja, vandaag ga ik met jullie spreken over het kleed van Jezus. Het was ergens vorige week dat ik vroeg in de ochtend wakker werd, in sluimertoestand, en ik hoorde deze woorden, het kleed van Jezus. En ik wist onmiddellijk dat dat de titel zou worden van de boodschap vandaag. Dat de Heer Jezus, het kleed wat hij droeg, hij wil ons leren wat betekenis daarin is. Dus zo'n kracht in het woord. En we gaan allereerst kijken naar een verhaal in de Bijbel over een vrouw die genezing van God ontving. En verder gaan we komen bij het kruis van de Heer. Het eerste stuk wat ik met u wil lezen komt in Lucas. Het zal ook op de beamer geprojecteerd worden, maar het is Lucas hoofdstuk 8. Probeert u zich ook wel eens voor te stellen hoe het zou geweest zijn om in de tijd van de Heer Jezus op aarde te leven. Hè, ik kan me zo voorstellen dat overal waar hij kwam, er zoveel mensen om hem heen waren. En hij kon maar op één plek tegelijk zijn. Dus hele zwermen mensen die altijd om hem heen waren. En die probeerden gewoon dicht in de buurt bij hem te zijn. Ze hingen aan zijn lippen. Ze wilden luisteren naar wat hij te vertellen heeft. En het was eigenlijk altijd druk. En zo ook het verhaal in Lucas 8, ga ik met jullie lezen, vanaf vers 43, over een vrouw die heel ernstig ziek was. En ik lees in de NBG-vertaling. En een vrouw die sinds 12 jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. En terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zei Petrus, meester, de scharen drukken en verdringen u. Maar Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht van mij voelen uitgaan. Toen de vrouw zag dat ze niet onopgemerkt bleef, kwam ze bevende nader, viel voor hem neer en verhaalde hem voor al het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Stel dat je al jaren aan doktoren, aan medicijnen om gezond te worden. Deze vrouw die had levensbedreigende bloedvloeiingen. En er was eigenlijk, naar de mens gesproken, was er geen hoop voor haar. En ze had misschien van iemand gehoord van Jezus. Dat hij wonderen deed. Dat hij mensen genas. En ze wilde heel graag naar hem toe. Maar ja, op het moment dat ze daar stond, al die mensen, een hele schare mensen. Dit stukje is ook in het verhaal van Jairus. Dat de Heer Jezus was eigenlijk onderweg naar Jairus' dochtertje. Omdat Jairus had hem om hulp gevraagd. Hij zei, mijn dochtertje ligt op sterven. Kom, ga met mij mee. Dan zal ze behouden zijn. Dus terwijl de Heer Jezus eigenlijk gefocust was op het dochtertje van Jairus, kwam ze in één keer van achter de menigte. Ja, het was zo druk en ze moest proberen om dicht bij hem te komen. En het lijkt me echt heel erg moeilijk. Ik vraag me ook af wat ik gedaan zou hebben in zo'n situatie. Zou ik doorgegaan zijn? Of zou ik gedacht hebben van, nou ja, misschien een andere keer? En ze was onrein, ze had bloedvloeiingen. En in Leviticus 15 lezen we dat mensen met bloedvloeiingen en andere onreinheden, die mochten niet bij de mensen komen. Ze moesten op afstand blijven. En zeker niet iemand aanraken. En behalve Jezus heeft ze ook andere mensen aangeraakt. Want het was zo druk en zo crowded. Maar zij was vastbesloten. Ze ging door de mensenmenigte heen en ze moest zich echt een weg banen. En er staat ook dat ze van achter, ze denkt, als ik slechts maar van achter de kwast van zijn kleed kan aanraken, dan zal ik behouden zijn. Dus het is ook een nederige houding dat ze echt van onderaf proberen gewoon hem aan te raken. De kwast van zijn kleed. Ik heb de MBV-vertaling niet genomen, want daar staat de zoom van zijn kleed. Maar het is heel bewust de kwast van zijn kleed. In de MBG en oudere vertalingen staat dat. De kwast van zijn kleed. We gaan straks zien wat voor betekenis dat heeft. Maar zij raakte dat aan en ze deed dat in geloof, heel bewust. Eigenlijk, en er zijn verschillende soorten geloof. Er is een passief geloof en een actief geloof. En het verschil waar ik aan moest denken is bij onze redding. Je kan zeggen van, Heer Jezus, ik laat u toe in mijn hart. Toelaten, dat is eigenlijk een soort passief. Van ja, het is wel goed dat hij binnenkomt. Of je kan hem echt heel bewust aannemen in je hart als jouw redder, als jouw Heer. Dat is een verschil, hè? Proeft u dat? Of je hem toelaat, of dat je iets toelaat in je leven. Of dat je zegt van, nee Heer, ik wil u aannemen. Ik wil mijn hart voor u openen en neem u aan als mijn redder, als mijn verlosser. En dat is voor ons heel makkelijk te volgen. Maar als het dan gaat om genezing of bevrijding of iets wat we nodig hebben, eigenlijk geldt dat ook hetzelfde principe. Dus niet alleen geloven dat hij het kan doen, of dat hij het wil doen, want hij wil het. God wil dat iedereen gezond is. Maar ook echt heel actief hem aannemen als onze heelmeester. En deze vrouw, we kunnen van haar leren, van haar actieve houding, dat ze heel bewust naar hem toe ging. Ze strekte haar handen uit en ze raakte de meester van onderen aan bij de kwast van zijn kleed. Ze greep het vast. Ze pakte het beet heel bewust. En dat is zo mooi dat de Heere, die draait zich om en zegt, dochter. Niet meer onreine of verstotene, maar hij zegt, dochter. Dus hij verhoogde haar op dat moment. De Heere God, de Heer Jezus wil je verhogen. Hij wil je herstellen, zeg maar. Hij herstelde haar in het ambt. Van dat ze bij het verbond van Abraham hoorde, als een dochter van Abraham. Een kind van het verbond. Een dochter van het verbond. God wil verhogen. En waarom staat er eigenlijk kwast van zijn kleed? Ik wil u meenemen naar Numeri hoofdstuk 15, en dan gaan we lezen. Vanaf vers 37 tot 41. Numeri hoofdstuk 15. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen, zijn nageslacht, aan de zoom van hun kleren kwastjes, gedenkkwasten, moeten bevestigen, waarin een blauw-purperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de Heer, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden, door de begeerte van je hart en je ogen te volgen. Ze zullen jullie helpen om aan al mijn geboden te denken en die na te leven. En jullie God toegewijd te blijven. Ik ben de Heer jullie God die je uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de Heer jullie God. Nou, deze kwastjes, dat waren zeg maar strengels aan de onderkant van de klederen van de mensen, van de Joodse mannen. Ze moesten aan de vier hoeken moesten ze van die kwastjes maken. Ik weet niet of jullie wel eens een Joods gebedskleed hebben gezien. Een talit. Het is wit met blauw erdoorheen. En zij moesten ook een blauw-purperen, een blauwe draad erdoorheen verwerken. Meeweven. En ook aan die kwastjes. Vroeger werd het bevestigd zeg maar, aan de onderkant, aan de hoeken van het kleed van de Joodse man. Hij had er aan elke hoek. Twee voor, twee achter. Hij had aan de hoeken van een kleed hadden ze kwastjes. Het waren aan de uiteinden, het waren 8 draden. Eén draad was langer dan de andere. En die werd er als het ware omheen gewikkeld met lussen. Je kan er eigenlijk heel erg in verdiepen. Als je op internet zoekt, ook over het Joodse gebedkleed. Je kan er echt heel erg in verdiepen, want alles heeft betekenissen. En een paar dingen zal ik voor u noemen, zodat het meer gaat leven. Nou, die draden die er zijn, zijn 8 strengels en er zitten 5 knopen in op afstand. En dat heeft betekenis. 5 is het getal in de Bijbel dat spreekt over de genade van God. De genade die God ons biedt. 8 is het getal van een nieuw begin. Denk maar aan de 8e dag, dat is de eerste dag van de nieuwe week. Dus de week is voorbij en maandag is de 8e dag, een dag van nieuw begin. Blauw spreekt van de hemel. Spreekt eigenlijk van de Heer Jezus, die mens geworden is. De hemel, de kleur van de hemel. Dat moest meegeweven worden en moest meegedraaid worden om de gewone witte draden. Dus je hebt 5 knopen in 8, de 8 draden. Dat is bij elkaar is dat 13. Nou, het getal van die draden, van die, in het Hebreeuws noemen ze dat tzitzit. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En bij de Joden heeft elke letter heeft een numerieke getalswaarde wat ermee correspondeert. En bij de tzitzit, bij de letters daarvan, is dat 600. En 600 plus die 8 van die draden, plus die 5 van de knopen, komt samen op 613. En er zijn 613 geboden, instructies in de Torah, waaraan de Joodse jongens, de Joodse mannen, zich moesten houden. 613 instructies van de wet, de Torah, de geboden van Mozes. En de Heer zegt, jullie moeten die kwastjes, die tzitzit, jullie moeten dat maken aan jullie kleding. En jullie moeten daar steeds naar kijken. Jullie moeten daar naar zien, als het ware. Dus de strengels vertegenwoordigen het woord van God, de geboden, de instructies van God. En jullie moeten daar telkens naar kijken. Want als je kijkt naar het woord, naar de instructies van God, dan zal je eraan herinnerd worden dat je niet moet zondigen en dat jullie een apart gezet volk zijn, anders dan alle andere volken op aarde. En dat jullie, zeg maar, een God heilig volk zijn. Een God afgezonderd, speciaal voor de Heere God. Om hem te dienen en om heilig en rein door het leven te gaan. Dus elke keer zagen ze weer die strengels, die gedenkkwasten. Ze moesten het gedenken. Zij horen bij God. En zij, dat ze niet een begeerte zouden volgen. Of de verlangens die tegen God ingaan zouden gehoorzamen. Maar dat ze zouden zeggen van nee, ik wil God dienen, ik wil God gehoorzaam zijn. Dan weten we natuurlijk dat naar de mens gesproken niemand zich daaraan kon houden. Want iedereen heeft gezondigd. Maar de betekenis hiervan is zo mooi. Dat Jezus, die blauwe draad, die tussen die andere draden in zit, hij is zelf het levende woord van God. En hij heeft aan alle geboden heeft hij voldaan, zonder te zondigen. Dus voor ons heeft het een nog diepere betekenis dan vroeger voor die vrouw. Want Jezus was daar en zij geloofde in hem. Zij geloofde dat hij de Messias was. En zij wilde hem aanraken. Maar als je ziet, zeg maar, als je die betekenis voor ogen houdt, dan zie je dat ze echt heel bewust die kwast aanraakte van zijn kleed. Heel bewust hem aanraakte. Want hij is de beloofde Messias waarvan God gesproken heeft. Ze kwam en ze raakte dat aan. Op dat moment raakte ze eigenlijk zijn ambt aan. Zijn office, zou de Engelsen zeggen. Zijn ambt op aarde was om de wil van God te volbrengen. Want de Heere God, de Vader, die had beloofd dat de Messias zou komen. En dat hij de gevolgen van de zondeval, dat hij dat teniet zou doen. Hij zou komen voor ons om onze zonden op zich te nemen. Ons te reinigen door zijn kostbaar bloed. En ook de gevolgen weg te nemen van de zonde en de zondeval. Het is gewoon schaamte, schuld, angst, depressie. Alles wat met vloek te maken heeft. Dat heeft hij teniet gedaan door zijn offer aan het kruis. En heel bewust gebeurde daar iets. En ze werd ook direct gezond. Ze raakte zijn ambt aan. Zijn ambt als de Messias. Als de komende Messias, de beloofde. Die komen zal van de Vader. En terstond droogde de bron van haar bloed droogde onmiddellijk op. En dit is zo mooi, want wij weten nu dat wij kunnen ook de Heer Jezus aanraken. In geloof. Want hij is hier in ons midden. Waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar is hij in ons midden. Vandaag ook, hè, we hebben ook gezongen dat hij wonderen doet. Dat de atmosfeer aan het veranderen is, waar wij samenkomen in zijn naam. Jezus is hier. Jezus woont ook in uw hart. En we mogen hem aanraken in geloof. En verwachten, we raken zijn ambt aan. Als je nood hebt, verwacht het dat hij zijn kracht aan jou zal betonen. Want hij is dezelfde God, hij is de levende Heer. En zij werd gezond. En zij was niet de enige, want we lezen in Genesaret nog veel meer mensen probeerden om die kwast van zijn kleed aan te raken. En dat kunt u terugvinden in Marcus. In Marcus hoofdstuk 6 en dan vers 56. En dan lees ik weer de NBG. Daar staat dat waar hij ook kwam, in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en ze smeekten hem dat ze slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En alle die hem aanraakten werden gezond. Dus hier gingen ze eigenlijk nog een stapje verder. Ze deden het niet, maar ze gingen ook smeken om hem aan te mogen raken. Om de kwast van zijn kleed aan te mogen raken. Ja, en ieder die hem aanraakte werd gezond. Bij de bloedvloeiende vrouw was het ook zo dat Jezus merkte niet dat zijn kleren aangeraakt werden. Op zich met die drukte om hem heen, hij merkte dat niet. Maar hij voelde wel de kracht die van hem uitging. Dat voelde hij wel. En daarom keerde hij zich om en zei van wie heeft mij aangeraakt? Ja, toen moest het wel vertellen. En toen herstelde hij haar in haar waarde. Als we kijken naar het kleed van Jezus, dan spreekt dat van zijn ambt, van zijn bediening. Dat hij herstel kon brengen op aarde. Hij droeg die mantel, dat is een mantel van autoriteit en gezag. Hij was eigenlijk de koning. Hij heeft gezegd, ook mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij kwam goeddoende en ging rond om te genezen, om mensen vrij te zetten. Om het koninkrijk te proclameren, het evangelie van het koninkrijk van God. Om het te demonstreren met wonderen en tekenen. En om zijn discipelen te instrueren om het ook te gaan doen namens hem. En ze zagen hem, gewoon hoe hij met majesteit ook rondging. Hoe hij met gezag, hij was anders dan de schriftgeleerden. De mensen zeiden ook van, wat voor iemand is dit? Want met gezag en macht legt hij zijn bevelen op aan de demonen en zelfs aan de elementen. Gewoon de golven werden stil, de wind werd tot zwijgen gebracht. Hij was anders dan de ander, hij was de zoon van God zelf. En ik wil met u gaan ook naar de voetwassing in Johannes hoofdstuk 13. Dan zien we dat hij op een gegeven moment ook zijn kleren aflegde. Ik lees van Johannes 13 en dan wil ik met u gaan van 3 tot 5. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. En hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en te drogen met de doek die hij om zich heen had geslagen. Hier legde hij zijn kleed af. In dit stukje in Johannes 13 zien we eigenlijk het hele evangelie. Zien hoe hij bij de Vader zeg maar, zijn heerlijkheid afgelegd heeft. Hoe hij mens werd. Hoe hij de voeten, dat staat voor de wandel van de mensen, van zijn discipelen, maar van de mensen ging reinigen. En afdroog met het doek. Linnen doek spreekt van priesterlijkheid, van reinheid. En daarna hoe hij zijn klederen weer aandeed en weer plaatsnam. Dus zeg maar Jezus, die kwam, die heeft zijn heerlijkheid afgelegd, werd mens, reinigde ons soortoffer aan het kruis. Hij deed zijn klederen weer aan, nam plaats aan de rechterhand van de Vader en zit weer op de troon in de hemel. Je ziet echt de hele evangelie hierin. Dat is mooi, dat is bijzonder, hè? Maar hij kwam om de discipelen hun voeten te reinigen. Net als een dienstknecht. Normaal gesproken deden dienaren dit. Misschien als ze aan tafel hadden gezeten, hadden ze gedacht van wie zal dit doen? Maar Jezus gaf zelf het goede voorbeeld en hij legde ook uit waarom hij dit deed. Hij zei, als ik het gedaan heb, die uw Heer en Meester is, dan behoren jullie dat ook bij elkaar te doen. We zien verder het kleed van Jezus, zien we dat toen hij gevangen genomen werd, dat ze hem 3 keer zeg maar, zijn kleren uitgedaan hebben. En dat raakt mij best wel. Weet je, een van de gevolgen van de zondeval is dat Adam en Eva merkten dat ze naakt waren. En ja, ze gingen zich verstoppen tussen de bosjes, namen vijgenbladen, gingen schorten en een hechten om zich voor de Heer te verstoppen. Maar de Heere God die riep ze tevoorschijn en die ging een dier voor hen slachten en hen bekleden met de vellen van het dier. Maar je ziet dat de Heer Jezus zeg maar 3 keer ontkleed werd eigenlijk, om dat ook te dragen. Hij werd ontkleed om gegezeld te worden. Daarna, Pilatus hem door de soldaten zeg maar, de kleren weer aandoen. Maar ook Herodes, die nam hem zijn kleren af om hem een purperen koningsmantel aan te trekken. Om hem te bespotten. En de 3de keer, dat gaan we ook lezen met elkaar. Dat is dat de Romeinse soldaten bij het kruis zijn kleren afgenomen hebben. Maar weet je, hij liet dat vrijwillig toe. Want als hij dat niet toegestaan had, dan was het niet gebeurd. dan was hij ook niet naar het kruis gegaan. Maar hij koos ervoor. Dus net zoals hij bij de voetwassing, zeg maar, zelf zijn kleren aflegde, zo heeft hij dat gewoon ook toegestaan. Want hij wist dat het moest gebeuren, omdat jij en ik anders verloren zouden gaan voor altijd. Als je kijkt in Johannes 19, dan zie je daar de soldaten bij het kruis. Johannes 19, vers 23 en vers 24. Dan staat er, nadat zij Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat één deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel. En dit is wat de heren, dit is wat de soldaten deden. Met het kleed van de heren, zeg maar. Daar zien we dat zij zijn mantel, een beeld van zijn gezag, zeg maar, scheuren in vieren. Vier is in de Bijbel het getal van de aarde, de wereld waar we wonen. Denk bijvoorbeeld aan de vier jaargetijden, de lente, de zomer, de herfst, de winter. En de vier windstreken, noord, oost, zuid, west, is ook allemaal vier. Dus het spreekt van de aarde. Eigenlijk, de Romeinse soldaten wisten niet wat ze deden. Maar het is eigenlijk ook profetisch, hè, dat zijn mantel, zijn bediening, zijn ambt, is er voor iedereen. Is voor de hele mensheid. Net zoals bij de vier hoornen aan het altaar, ook aan alle kanten, noord, oost, zuid, west. De redding, verzoening, verlossing, heeft de Heer tot stand gebracht voor iedereen, voor ieder mens. Niet iedereen wil dat aannemen, maar het is wel gebracht voor iedereen. En hier zie je ook zijn ambt, zijn bediening, is niet alleen voor de Joden, maar het is ook voor de Romeinen. Het is eigenlijk het beeld van de heidenen, voor de niet-Joden, voor de hele wereld. Vier delen, voor ieder mens. Hij liet het scheuren, voor ieder mens. Maar dat onderkleed, dat was aan één stuk geweven, dat was zo mooi. Het was eigenlijk zonder naad. Ik denk, als ik daar over nagedacht heb, dan werd ik bij bepaald dat spreekt van dat wat van Jezus niet zichtbaar was voor iedereen. Zijn ambt was zichtbaar voor iedereen. Hoe hij rondging, hoe hij genas, hoe de mensen vrijzetten. Maar zijn onderkleed, dat was de tijd die hij met zijn vader doorbracht in de eenzaamheid. Gewoon bidden in het gebergte. En heel vaak in de nachtelijke uurtjes, als de anderen aan het slapen waren, als de discipelen sliepen, dan was hij alweer op en dan was hij aan het bidden. En hij had dat contact met zijn hemelse vader. En ik geloof dat dat onderkleed, dat mooie, prachtige onderkleed, dat één stuk, dat daarvan spreekt. Van wat we van de Heer Jezus niet kunnen zien, maar wat wel zijn ambt is. Het is wat hij droeg onder zijn kleding. Niet zichtbaar voor de mensen, maar God zag het wel. En zijn discipelen ook, hè, bij de voetwassing. Zijn discipelen troffen hem ook wel eens aan, terwijl hij aan het bidden en pleiten was. Dus ik geloof dat het daarvan spreekt. En ze gingen daarom loten. Het was ook eigenlijk niet mooi meer. Hè. Hij was geslagen, hij was bebloed. Dus ik geloof dat die mantel en dat onderkleed ook al onder het bloed zaten, onder het vuil zaten. Maar ja, iemand heeft dat gekregen. Iemand heeft dat geloot. En ik geloof dat wat Jezus begonnen is te doen, dat gaat verder. Dat lezen we in Handelingen, hoofdstuk 1, vers 1 tot 3. Dat Lucas zegt tegen Theophilus, aan wie hij ook het evangelie van Lucas geschreven heeft. Hij zegt, mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te leren en te doen. Met andere woorden, hij gaat daarmee door. Die mantel, die is niet weg. Die mantel, geestelijk gezien, is hij daar nog steeds. Want hij ging 40 dagen lang instructies geven over het koninkrijk van God aan zijn discipelen. En die hebben het doorgegeven door de generaties heen. En ook tot de dag van vandaag. En ik geloof vandaag de dag, zijn gemeente, wij dragen nu die mantel. Wij dragen de mantel van Jezus om het koninkrijk van God te prediken. Om genezingen te doen. Het is misschien iets wat je niet voorstelt, dat je denkt van, hier kunt u mij daarvoor gebruiken. Maar gewoon samen als lichaam van Christus. Hè? Wij dragen die mantel. En ook, weet je, Jezus is op de troon aan de rechterhand van de Vader. Hij bidt en pleit nog steeds. En hij werkt nog steeds, want als wij het woord prediken, dan zal hij het bevestigen met tekenen en wonderen. Mag God jou ook daarvoor gebruiken? Mag God u gebruiken om uit te stappen? om dingen te doen die je misschien nog nooit gedaan hebt, om te gaan getuigen over hem. Misschien op je werk, op school, of bij je collega's. En als iemand een nood heeft, om eens te zeggen van, joh, mag ik eens voor je bidden? Want wij dragen nu die mantel van hem. Dat is wat hij wil. Hij zegt ook in Romeinen 8, vers 19, de schepping wacht er met rijkhalsend verlangen op dat de zonen, dat de dochters van God openbaar worden. Dat ze gaan zien wie hoort bij God en dat u, in plaats van de Heer Jezus, zeg maar, op aarde ook verder inneemt. De hemel is je backup. De hemel staat achter je. God wil gewoon zich openbaren aan u, aan jou en aan de wereld door ons heen. Ik zou eigenlijk willen vragen of het worshipteam naar voren komt. En of we op momenten ons kunnen focussen op de Heer. En een zacht lied gaan zingen. Want weet dat de Heer Jezus, ja, hij is ook in ons midden. En geloof dat wij vandaag gewoon actief ook, als je nood hebt, dat wij hem kunnen aanraken. Dat we zijn ambt kunnen aanraken. Hij is hier, hij wil zich openbaren met kracht. Maar hij wil dat hij zelf ook hem gaat aanraken. En dat u zegt van, meester, ik geloof dat u voor mij het ook volbracht hebt aan het kruis. Ik geloof dat u voor mij, dat door uw streamen ook mijn genezing is geworden. En als we zo niet gaan zingen, geloof ik dat God u gaat aanraken. En dat u hem mag aanraken. Raak hem aan vandaag. Maar ook als je thuis bent, of als je kijkt naar de uitzending, ja, als je ziek bent, geloof dat als je Jezus aanraakt, geloof dat je genezing ontvangt. Geloof dat Gods kracht tot je komt. Want hij is dezelfde, hij is onveranderd. En hij heeft de boze overwonnen, hij heeft dood overwonnen, hij heeft ziekte overwonnen, hij heeft alles overwonnen, depressie, angst, vrees. Alles heeft hij overwonnen aan het kruis. We gaan Goede Vrijdag en Pasen vieren. Laat het een geweldige Goede Vrijdag en Pasen voor u zijn. God raakt ons aan als wij hem aanraken. Raak hem aan deze morgen. In de naam van Jezus.